Goedenavond gemeente. Op deze Palmzondag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin kandidaat Leeuw uit Linde zal voorgaan. In deze dienst willen we ons voorbereiden op de viering van het heiligavondmaal op Goede Vrijdag. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang bevelen wij van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindhoflaan 4 in zorgcentrum Sint-Elisabeth in Beneden-Leeuwen. Voor Dirk van Inge in Wollevezen. Voor de heer Hans van Hout, bevrijdingssingel 10 in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis te Nijmegen. En voor Carola van Houwelingen van de Brink uit IJzendoorn en Willy de Greef, die zijn opgenomen in Rauwehof te Tiel. Willy verbleef de laatste tijd bij haar zus, Cato Bos, aan Muskensand 7. We herinneren u aan enkele activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er zing-in. Als u gebruik wil maken van Censura Morum, krijgt u morgenavond tussen 7 uur en half 8. Kunt u morgenavond tussen 7 uur en half 8 telefonisch contact opnemen met dominee Zonneberg. Morgenavond om 8 uur is de bezinningsbijeenkomst voor het heiligavondmaal. Dinsdagavond is er bijbelkring, donderdag is er koffiemorgen. Op Goede Vrijdag hopen we u en jou te mogen begroeten in de dienst die om 7:30 begint. En zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Het team van de vakantie Bijbelweek vraagt uw aandacht voor de paasbrodenactie. Een bestelformulier kunt u vinden in de kerkbode van vorige week. Ook herinneren wij u aan de inschrijving voor de bloesemtocht op 21 april. Inschrijven kan tot 7 april. Meer informatie hierover leest u ook in de kerkbode. Vanochtend is een folder uitgereikt met betrekking tot de gemeentemiddag op zaterdag 14 april aanstaande. Er staat nog een aantal exemplaren in de lectuurbak bij de hoofduitgang en het baken. Op u en jouw deelname aan deze middag wordt gerekend. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 22 vers 6. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Het zesde vers van Psalm 22. De kerkenraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 116, daarvan vers 7 en vers 11. Psalm 116, vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Psalm 116, vers 7 en ook het 11e vers. Gemeente, ook op deze zondagavond willen wij ons geloof belijden. En als antwoord daarop zingen we daarna uit Psalm 143, vers 8 en vers 10. Psalm 143, vers 8 en vers 10 als antwoord op de geloofsbelijdenis. Ik nodig een ieder van u en van jullie uit om met mij in het hart mee te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Voordat wij Gods woord openen, willen we met elkaar bidden om de leiding van Gods Heilige Geest. Laat ons bidden. Getrouwe en almachtige Heere in de hemel, tot u komen wij in gebed op deze zondagavond. En Heere, nu wij voor de tweede keer op deze uw dag hier in de kerk mogen zijn, komen wij allereerst tot u om u te danken. Om u te danken dat we hier weer kunnen zijn. Dat u ons weer die gelegenheid geeft. Ook op deze stralende zondag. Dat vandaag weer voor de tweede maal de deuren van de kerk open stonden. Dat opnieuw alle dingen in gereedheid waren gebracht voor de eredienst. Heer, we danken u dat u ons dat geeft. Heer, al die dingen die we zo gewend zijn, iedere zondag weer, die voor ons als het ware zo gewoon zijn. Heer, daardoorheen mogen we wel uw trouw zien. Dat u trouw bent aan ons mensen, ja, trouw aan uw gemeente. Dat u iedere week weer opnieuw zo het geeft dat we samen mogen komen rondom uw woord. Dat u iedere week weer opnieuw wilt spreken vanuit uw woord. Heer, als we dat beseffen, als we dat zien. Heer, dan kunnen we alleen maar stil worden. Stil worden voor u. Die grote en heilige God. Dat u zo trouw bent, steeds weer opnieuw tot ons komt. Tot ons mensen die vaak zo ontrouw zijn. Heer, dat moeten we u toch belijden. Tegenover uw trouw en goedheid staat vaak ontrouw aan onze kant. Des te meer reden dat we ons mogen verwonderen over uw genade en uw liefde voor mensen als wij. Heer, zo ook deze avond opnieuw, hier in uw huis. Dan bidden wij u om uw zegen, als wij vanavond bij elkaar zijn gekomen als gemeente, als dienaar van uw woord. Heer, dan hebben wij uw zegen nodig, dat u zelf met uw Heilige Geest hier komt in deze kerk. Dat u deze kerk vult door uw geest. Ja, dat u ons hart vervult van uzelf. Heer, want anders zou het geen zin hebben, geen nut hebben om hier bijeen te zijn als u zelf niet hier komt. En daarvoor mogen we pleiten en kunnen we pleiten op uw eigen woord. U heeft het gezegd, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Heer, kom dan ook zo op deze avond hier in deze kerk. En vul ons allen met uw geest. Geef ons alles wat we nodig hebben en ieder die een bijzondere taak heeft in het spreken, maar ook in het luisteren, het geven van de gaven, het zingen tot eer van u. Geef in alles uw zegen. Heer, geef dat ons hart geopend mag worden voor uw woord. Ons hart zit van nature zo potdicht voor u, dat wij uw stem niet verstaan. Heer, wilt u dat anders maken, zo ook op deze avond. Ons hart openen voor uw woord en uw woord openen voor ons hart, zodat we ons aangesproken mogen weten, jongeren en ouderen. En ieder in de eigen omstandigheden. Dat we allemaal zo vanuit uw evangeliewoord een stukje mogen ontvangen van het brood des levens. Van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, geef zo een rijk gezegende dienst. En dat ook deze dienst mag uitlopen dan op de eer en de verheerlijking van uw grote naam en tot heil mag zijn en opbouw van uw koninkrijk. Heren, dat bidden wij u niet omdat wij dat verdienen, maar enkel en alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Wij openen de Bijbel vanavond op een tweetal plaatsen, gemeente. Allereerst in het evangelie van Marcus, daarvan hoofdstuk 14, vers 32 tot 42. En daarna lezen we ook een paar versen uit Hebreeën 5, vers 5 tot en met 10. Maar als eerste noemde ik u Marcus 14, vers 32 tot en met 42. We lezen daar het woord van God als volgt. En zij, dat zijn de Heer Jezus en zijn discipelen, zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad, dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan. want hun ogen waren zwaar geworden. En ze wisten niet wat zij hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Het is genoeg. Het uur is gekomen. Zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Staat op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt, is dichtbij. Zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is dan Hebreeën 5, vers 5 tot en met 10. Dat hoofdstuk gaat het over de vergelijking tussen Aaron als hoge priester en Christus als hoge priester. We lezen dan in vers 5. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd, naar de ordening van Melchizedek. Tot zover ook de tweede schriftlezing. Kerntekst voor de verkondiging vindt u in het eerste gelezen gedeelte, Marcus 14, daarvan vers 36b. Ik lees die woorden nogmaals. Daar bidt de Heer Jezus, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Tot zover ook deze kerntekst voor de verkondiging. Voordat wij daar verder bij stil willen staan en naar gaan luisteren, gaan we eerst zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 75, daarvan vers 4, 5 en 6. Psalm 75, vers 4, geen geval, geen zorg, geen list. Oost nog west nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. En dan vers 5, daarmee zingen we over een kelk vol bitterheid. Een kelk, een beker vol bitterheid, zouden we ook kunnen zeggen. En we zingen dat vers omdat het in het schriftgedeelte van vanavond, de prediking ook gaat over die beker die de Heer Jezus moet drinken. In deze psalm komt hij naar voren. En ook in andere psalmen in deze dienst gaat het over een kelk, een beker. Zingen wij psalm 75, nu vers 4, 5 en 6. Gemeente, als antwoord op de prediking zingen we zo dadelijk zonder verdere aankondiging uit Psalm 16, daarvan vers 3 en vers 6. Psalm 16, vers 3 en vers 6 straks, zonder verdere aankondiging als antwoord op de prediking. Gemeente van Christus, ik heb als thema boven deze preek geschreven: de beker gaat niet voorbij. In deze dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal staan we stil bij de beker die de Heer Jezus moet gaan drinken. Een beker die ook bij het avondmaal terugkomt, waar u dan volgende week of aankomende vrijdag aan kunt denken. De beker gaat niet voorbij. Als wij als mensen iets moeilijks moeten doen, dan doe je dat niet graag alleen. Dan doe je dat graag samen met iemand anders. Ik denk dat dat voor iedereen wel herkenbaar is, of dat je nou jong bent of ouder. Als je iets moeilijks moet doen, als je een moeilijke toets moet maken op school, zou je het liefst ook met meer doen, met iemand samen doen. Maar ja, dat mag helaas niet. Of als u een moeilijk gesprek moet voeren, dan zou je graag ook iemand meenemen. Moeilijke dingen doe je niet graag alleen. En dat is ook de achtergrond van het waken bij iemand die moet sterven. Als zo iemand stervensuren doormaakt, dan laat je zo iemand ook niet alleen. Het is een aangrijpend gebeuren, misschien dat u het wel eens heeft meegemaakt. Bij vader of moeder. Een moeilijke taak en tegelijk ook een verantwoordelijke taak. Een geliefde wil je niet alleen laten in de soms moeilijke laatste uren. Zeker ga je dan niet slapen. Moeilijke dingen doe je graag samen. In het Bijbelgedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, Marcus 14, heeft de Heer Jezus het moeilijk. Ja, eigenlijk onbeschrijfelijk zwaar wat hij daar meemaakt. En ook hij, de Heer Jezus, gaat niet graag alleen die weg. Hij wil graag zijn discipelen, zijn 12 leerlingen, 11 leerlingen waren het nog, wil hij bij zich hebben. Immers hij is bedroefd tot de dood toe, zo staat er in vers 34. En die discipelen moeten waken. Waken als bij een stervende. Het is opvallend dat dat 4 keer in dit schriftgedeelte naar voren komt over wachten, over waken. Het begint al in vers 32 dat de Heer Jezus het zegt tegen die 8 discipelen: blijf hier zitten tot ik gebeden zal hebben. En daarna zegt hij tegen die 3 anderen die met hem meegaan: blijf hier en waakt. En later in vers 37 en 38 kom je het nog een keer tegen. Waken, wachten, dat wordt gevraagd van de discipelen. En de Heer Jezus vraagt dat aan hen omdat hij het moeilijk heeft. Omdat hem iets heel moeilijks, iets zwaars te wachten staat. En die moeite van Jezus heeft alles te maken met die beker. Uit vers 36, die tekstwoorden van ons. Vandaar dat thema, de beker gaat niet voorbij. Ik wil met u daarover nadenken aan de hand van een 3-tal gedachten. Als eerste het zien van de beker. Als tweede het gebed over die beker. En als derde het drinken van de beker. Het zien van de beker, het gebed over de beker en het drinken van de beker. De beker die we tegenkomen hier in vers 36, het is een Bijbelse uitdrukking, een Bijbels beeld wat gebruikt wordt. Met name in het Oude Testament kom je het vaker tegen. Dan is de beker een beeld van wat iemand meemaakt. Wat iemand meemaakt in zijn leven. En dat kan positief zijn, het kan ook negatief zijn. En vandaar ook dat we die psalmen zingen in deze dienst, waarin steeds weer iets naar voren komt. Van die kelk, van die beker. Psalm 116 begonnen we mee, de kelk des heils. Psalm 75 net gezongen, een kelk vol bitterheid. Straks Psalm 16, God als deel van mijn beker. En ook Psalm 23, mijn beker vloeit over van heil. Het is een Bijbels beeld dus wat hier wordt gebruikt in ons schriftgedeelte. De Heer Jezus moet ook een beker gaan drinken. En die beker die hij moet drinken, het is het beeld van zijn lijden, van zijn sterven. Levenslang had de Heer Jezus al moeten lijden, vanaf zijn geboorte eigenlijk. Maar nu komt het erop aan, nu het meest heftig, het meest intens. Nu hij moet gaan sterven, hij overgeleverd zal worden. Nu krijgt hij die beker van zijn vader aangereikt. Een beker met daarin de toorn, de straf van God over de zonde van de mensen. Die beker moet Jezus drinken. Die moet hij helemaal leeg drinken. Die beker met de straf van God. En we zien dan bij onze eerste gedachte dat Jezus die beker in het zicht krijgt, om het zo te zeggen. Het zien van die beker. En als de Heer Jezus die beker voor ogen krijgt, dan wil hij niet alleen gaan, zo zei ik al. De Heer Jezus, hij had altijd mensen om zich heen. Toen hij rondreisde door het land Israël, waren er altijd mensen die met hem meeliepen. Naar hem wilden luisteren, naar zijn wonderen wilden kijken. Altijd een grote schare, een grote groep mensen om hem heen. Maar als je verder door de evangelie leest, dan zie je dat hoe verder het evangelie vordert, hoe kleiner de kring mensen om de Heer Jezus heen wordt. Steeds minder mensen volgen hem. En de Heer Jezus heeft het ook eens gevraagd aan zijn 12 discipelen, die kleinste kring om hem heen. Hij heeft het ook eens aan hen gevraagd, willen ook jullie niet weggaan? Toen er veel mensen bij hem vandaan gingen, omdat ze hem niet begrepen. Hem niet wilden begrijpen. Toen vroeg Jezus aan hen, willen jullie ook niet weggaan? En zo zie je dat eigenlijk de kring om de Heer Jezus steeds kleiner wordt. Hoe verder zijn leven vordert, hoe dichter hij bij het kruis komt. En je merkt hier in dit schriftgedeelte dat de Heer Jezus eigenlijk niet alleen die weg wil gaan. Hij vraagt aan zijn discipelen of ze meegaan. Of dat ze wachten. Of dat ze waken met hem. Maar toch zal het gaan gebeuren. Toch zal hij alleen die weg moeten gaan. Juist nu hij die beker in het zicht krijgt, moet hij alleen gaan. Juist nu die strijd het zwaarst wordt. Het is als het ware een goddelijk moeten. De Heer Jezus moet alleen die weg gaan. Alleen op die manier kan hij voldoening en verzoening over de zonde teweeg brengen. Je ziet het als het ware voor je in het schriftgedeelte. De Heer Jezus die hof van Gethsemane ingaat met zijn discipelen. Dat hij er dan 8 achterlaat, die daar mogen blijven zitten, en 3, Petrus, Johannes, Jacobus meeneemt. Zij mogen nog wat verder meelopen, zij mogen gaan zien wat daar gebeurt. Zij mogen getuigen zijn van wat de Heer Jezus meemaakt. En vooral vraagt hij hen te waken. Wat we dan lezen, gemeente, daarover de Heer Jezus is eigenlijk een heel bijzonder gedeelte. We lezen daarover de Heer Jezus dat hij ontdaan en zeer angstig begon te worden in vers 33. Dat woordje ontdaan, dat is een woord als je dat in de Griekse grondtekst naleest, dat een heel sterke uitdrukking is. Het is eigenlijk een uitdrukking voor een hevige verschrikking. Een hevige verschrikking door iets wat je in één keer voor ogen ziet. Het is een woord wat vaker voorkomt in het evangelie van Marcus. Ook in hoofdstuk 9 lees je het als de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking was. En hij komt dan naar beneden. Dan staat er dat de mensen die onderaan die berg staan, dat zij ontdaan zijn, zij verschrikt zijn. Je leest het ook in hoofdstuk 10, dat de discipelen ontdaan zijn, dat zij verschrikt zijn omdat ze naar Jeruzalem gaan. Ze weten dat daar de vijanden van de Heer Jezus zijn. Je ziet het ook bij de opstanding. Hoofdstuk 16, als de vrouwen bij het graf komen. Als ze dan die engel daar zien zitten, dan zijn zij ook ontdaan. Doordat ze ineens die engel zien, dan zijn zij ook verschrikt. En zo staat er hier van de Heer Jezus, hij is ontdaan, hij is verschrikt door wat hij als het ware ziet. Die beker die hem voor ogen komt. Het lijden wat hem te wachten staat. Hij is daar ontdaan van, verschrikt. En hij is ook zeer angstig, zo lezen we. En dat woord zeer angstig, dat kun je ook weergeven met dat de Heer Jezus zijn zelfbeheersing verliest. Misschien een wat ongebruikelijke typering over de Heer Jezus, dat hij zijn zelfbeheersing verliest. Maar daarmee wordt bedoeld, gemeente, dat hij echt mens is. Mens zoals u, jij en ik dat zijn. Mens die bang is voor dat wat komt. Want het is opvallend dat deze twee woorden over de Heer Jezus, dat die alleen maar hier worden toegepast op de Heer Jezus Christus. Ik zei al, ze komen vaker voor in het evangelie, maar dan gaat het altijd over andere mensen als wij. Maar alleen hier in de hof van Gethsemane gaat het over de Heer Jezus, die twee woorden. Hij laat zijn emotie, zijn spanning, de vrije loop, zou je kunnen zeggen. Hij, die meester, die heiland, die alle dingen vermocht, die nooit verschrikt was. Nu is hij het wel, hier in de hof van Gethsemane. Hij is heftig verschrikt voor dat wat komt. Jezus, hij die alle dingen vermocht. Jezus als mens, hij vermag dus blijkbaar niet zomaar alles. De herder van de schapen, hij huivert voordat hij geslagen zal worden. En de Heer Jezus brengt ook zijn gevoelens zelf onder woorden in vers 34. Hij sterft bijna van verdriet, zo zegt hij. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Je kunt die woorden ook anders vertalen. Mijn ziel is bedroefd, geheel bedroefd. Ik zou nog liever sterven. De Heer Jezus, hij zou nog liever sterven op dat moment dan dat mee te moeten maken wat hem te wachten staat. De Heer Jezus, hij schrikt terug als hij de dood in de ogen kijkt, als hij die lijdenskelk voor zich ziet. Zoals we als mens terug kunnen schrikken als we iets moeilijks meemaken. Als er doodsdreiging is, dan schrik je achteruit. En zo de Heer Jezus ook hier in Gethsemane. Teken dat hij waarlijk echt mens was. Mens net als u, jij en ik. In alle dingen verzocht geweest, zo staat in de Hebreeënbrief. De Heer Jezus gaat die weg van lijden, die weg van lijden, die weg van sterven. Hij gaat hem niet zomaar. Zo denken we dat nog wel eens. Als het gaat over de Heer Jezus en zijn weg die hij moet gaan, dan denken we toch van, ja, hij is toch ook de Zoon van God. Hij kan dat wel. Hij heeft daar de macht en de kracht voor. Nu, gemeente, hier in dit schriftgedeelte, Marcus 14. Dan zien we dat het niet zomaar gaat. Dat de Heer Jezus niet zo gemakkelijk die weg van lijden gaat. Dat hij terugschrikt. En bijna wil dat hij het niet hoeft mee te maken. Bij het zien van de beker deinst hij achteruit. Gemeente, wat een wonder eigenlijk van Gods genade. Dat de Heer Jezus zo echt mens was. En dat hij dan ook zo echt naast ons kan komen staan. Ook in uw lijden. Ook in uw moeite. moeilijkheden die je mee kunt maken in het leven. De Heer Jezus weet wat het is. Hij kan medelijden hebben, omdat hij het zelf heeft meegemaakt. De Heer Jezus die terugschrikt voor die beker. Als u aankomende week die beker mag zien bij het avondmaal, kunt u daaraan terugdenken. De Heer Jezus die moest terugschrikken, die schrok terug van het lijden wat hem wachtte. Hij schrok terug voor die beker. En als het dan gaat over het avondmaal, dan kan het ook voor u zo zijn. Dat u als het ware misschien terugschrikt. Als daar de avondmaalsbeker komt. Het avondmaal gevierd wordt. Dat je daarvoor terugdeinst. Dat je denkt van dat is toch niet voor mij. Dat hoef ik toch niet te doen. De Heer Jezus schrok terug voor die beker, maar dat is een heel ander terugschrikken als dat voor ons kan zijn bij de beker van het avondmaal. Als u terugschrikt voor die beker die bij het avondmaal langskomt, dan is de belangrijkste vraag, wat doe je daarmee? Blijf je daar zelf mee lopen of ga je daarmee naar de Heere God toe? In het gebed. Immers, de Heer Jezus heeft bij de instelling van het avondmaal wel verwoord, doe dit tot mijn gedachtenis. Een opdracht geeft hij daarin mee. Een opdracht die gehoorzaamheid vraagt. Maar dan wel in de weg van het gebed. Gehoorzaamheid, gemeente. In de opdracht van de Heer Jezus. Ook de Heer Jezus moest gehoorzaamheid leren. We hebben dat gelezen in Hebreeën 5. Hoewel hij de zoon van God was, toch heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En die gehoorzaamheid, gemeente, heeft hij alleen maar geleerd door het gebed tot zijn vader. Die tweede gedachte, het gebed over die beker. Alleen door het gebed is de Heer Jezus gehoorzaam geworden aan de wil van zijn vader. Het is een aangrijpend stukje om dat te lezen, daar in die hof van Gethsemane. De Heer Jezus die bidt of dat uur aan hem voorbij mag gaan. Het uur, een uitdrukking die vaker in de Bijbel wordt gebruikt, met name ook bij de evangelist Johannes. Een uitdrukking voor de overlevering van de Heer Jezus in de handen van de zondaren. Een uitdrukking voor het ultieme lijden, voor het sterven wat hem te wachten staat. En daarvan bidt de Heer Jezus of dat uur aan hem voorbij mag gaan. Uur van het lijden. Het uur ook van de verlatenheid van God. Dat is het wat de Heer Jezus het meeste vreest, waar hij het meest bang voor is. Dat alle mensen om hem heen wegvallen, maar dat ook zijn Vader in de hemel hem alleen zal laten. En dan is het eigenlijk prachtig om te zien wat de Heer Jezus doet. Met zijn angst, met zijn verschrikking. Hij gaat in het gebed tot zijn Vader. Bij de evangelist Marcus, wat wij gelezen hebben, dan staat er nog bij dat hij bidt Abba, Vader. Andere evangelisten hebben dat Abba hebben ze er niet bij staan, maar Marcus wel. En dat is opvallend, want dat woordje Abba, het is een Aramees woord. En Aramees, dat was de moedertaal van de Heer Jezus. De taal waarin hij als kind was opgevoed, was opgegroeid. Normaal in het dagelijks leven sprak de Heer Jezus Grieks, maar hier gebruikt hij een Aramees woord. Een soort Hebreeuws is dat. Je ziet dat hij onder de spanning, onder die heftige emotie waar hij onder het gebukt gaat, dat hij terugvalt op zijn moedertaal. Zo herkennen wij dat als mensen soms ook wel. Je merkt dat wel eens bij mensen die geëmigreerd zijn en in een ander land wonen. En als er dan moeilijke dingen zijn, dat ze die eigenlijk alleen maar in hun eigen moedertaal kunnen uitdrukken. En En we kunnen het ook herkennen als je gewend bent om dialect te spreken hier in de Betuwe. Als je dan dialect spreekt, dan is dat iets wat dichter bij je hart staat. Je moedertaal. Zo valt de Heer Jezus terug op zijn moedertaal in het gebed. Dat hij richt tot zijn vader. Teken van zijn heftige spanning. Hij bidt of die beker aan hem voorbij mag gaan. Die beker die de vader hem voorhoudt. Of dat die voorbij mag gaan. Opnieuw zien we dat de Heer Jezus eigenlijk terug wil, terugschrikt voor wat hem te wachten staat. Maar hij bidt er wel wat achteraan in onze tekst. Niet wat ik wil, maar wat u wilt. Heer Jezus, hij bidt het, bij u zijn alle dingen mogelijk. Maar tegelijk weet hij het ook, de wil van God de Vader. Die geeft de doorslag. De wil van de Vader in de hemel is bepalend. En in dit gebed, daar in die hof van Gethsemane, daar zien we dat de wil van hem, van de Heer Jezus, dat de wil van de Zoon zich onderwerpt aan de wil van zijn Vader. Op die manier leert hij gehoorzaamheid door het aanhoudende gebed tot 3 maal toe. Lezen we immers dat de Heer Jezus dat bad, 3 maal dezelfde woorden. Door het aanhoudende gebed leerde hij gehoorzaam te zijn aan de wil van zijn Vader. Door het gebed kon hij die weg gaan, die lijdensweg die hem voor ogen stond. Maar het was wel een gebedsworsteling, een strijd. En misschien dat jij daar wel ook iets van herkent, van die strijd in het geloof. Een strijd om eenswillend te zijn met de wil van God. Dat is eigenlijk het meest moeilijke wat er is voor een mens. En natuurlijk, ik begrijp goed dat als het allemaal voor de wind gaat, als er geen problemen zijn, dat dat wel meevalt misschien. Maar als er tegenslag komt, als er moeilijkheden zijn in uw leven, moet dan ook eens te zijn met de wil van God. Zoals de Heer Jezus dat bidt, uw wil geschieden. Het kan een levenslange strijd zijn, zoals Paulus de apostel dat schrijft in de Romeinenbrief. Het goede wat ik wil, ik doe het niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Teken van een levenslange strijd. En in die strijd, gemeente, is het aanhoudende gebed nodig. Zonder het gebed gaat dat niet. Ook de Heer Jezus kon niet zonder dat gebed. Als u die strijd kent, dan mag je het weten. Ook de Heer Jezus kent die strijd. Die strijd om het eens te zijn met de Heer, met zijn wil. En de discipelen, zij bidden niet. We hebben dat gezien in het schriftgedeelte. Zij bidden niet en zij vallen in slaap. En daarom, gemeente, is die slaap van de discipelen eigenlijk geen gewone slaap. Immers, als je erover nadenkt dat die mannen, die discipelen, zij waren het gewend om 's nachts wakker te zijn. Als vissers waren zij het gewend om een nacht op te blijven, om hun werk te doen. Dus waarom zouden ze dat nu niet kunnen, een nacht wakker blijven? Maar nee, zij vallen allen in slaap, zo hebben we gelezen. Het is er een teken van dat zij niet mee kunnen lijden met de Heer Jezus. Teken van hun onvermogen om te delen in het lijden van de Heer Jezus Christus. Het waken wat de Heer Jezus hun had gevraagd. Het kan niet zonder het gebed. Zo zegt de Heer Jezus ook nog een keer: waakt en bid, opdat u niet in verzoeking komt. Voor het volgen van de Heer Jezus op zijn lijdensweg. Daarvoor is gebed om kracht nodig voor zijn discipelen toen al. Zelfs voor de Heer Jezus zelf was dat gebed nodig. Zonder het gebed komt daar verzoeking, beproeving. Dan kan de geest welgewillig zijn gemaakt door de Heilige Geest. Maar dan is het vlees zwak, zo zegt Jezus. En de duivel, hij kent die zwakke plekken van het vlees. En daarom zorgt hij ervoor dat de discipelen in slaap vallen, hun ogen verzwaard worden. De Heer Jezus kent de zwakke plekken van ons mensen. De duivel kent ook de zwakke plekken van ons mensen. Hij kent uw, jou en mijn hart. En vandaar dat in de Bijbel ook die oproep staat. Bid zonder ophouden, als het ware heel de dag door. Omdat er zoveel dingen zijn die afleiden van de Heere God. Afleiden van het gericht zijn op Hem. Het gebed, het is nodig voor het staan in deze wereld. Ook in het leven van iedere dag. Immers, de Heer Jezus had het gezegd tegen zijn discipelen. Hij zegt het ook tegen ons daarmee vandaag. Hij had het gezegd, zij hebben mij gehaat. Zij zullen u ook haten. Dat geldt vandaag de dag nog. Als volgeling van de Heer Jezus, dan zal daar tegenstand komen op de een of de andere wijze. En daarom is het gebed zo noodzakelijk. Omdat er anders lauwheid komt, laksheid komt. Zoals we het lezen van de gemeente van Laodicea in Openbaringen 3. Waarvan wordt gezegd, u bent niet warm, u bent niet koud, maar lauw. En daarom spuug ik u uit mijn mond. Lauwheid zonder gebed. Verzoeking, wat dan te wachten staat. De gemeente, ook als het gaat om het avondmaal, om de avondmaalsgang, dan gaat dat ook niet zonder het gebed. Ik noemde zojuist al dat er een terugschrikken kan zijn voor die beker van het avondmaal. Maar dan is het nodig dat u in gebed gaat tot God. Bid of dat Hij u de weg wil wijzen. Of dat Hij u inderdaad gehoorzaam wil maken aan die opdracht. Doe dit. En tegelijk, als u niet met die vraag zit van dat u terugschrikt voor die beker, dan nog is het gebed wel nodig. Zonder het gebed is er geen echte avondmaalsgang. Het gebed is nodig. Het was nodig voor de Heer Jezus Christus, zo hebben we gezien. Alleen door het gebed overwint Hij ook deze verzoeking. De Heer Jezus, Hij overwint. Hij is verhoord, zijn gebed is toch verhoord. Ook al gaat de beker hem niet voorbij. Hij is verhoord uit de angst, zo hebben we ook in Hebreeën 5 gelezen. En dat blijkt als je verder kijkt in het schriftgedeelte. De Heer Jezus gaat de beker drinken. Die derde gedachte, het drinken van de beker. De Heer Jezus gaat hem drinken. Nadat hij voor de derde keer terugkomt bij zijn discipelen, zegt hij tegen hen, slaap nu voort en rust. Het lijkt misschien een beetje tegenstrijdig met wat de Heer Jezus daarna zegt. Dat hij zegt, staat op, laten wij gaan. Dat hij eerst zegt, slaap voort. En daarna gelijk, staat op, laten wij gaan. Maar die woorden, in vers 41, slaap nu voort en rust. Zij betekenen als het ware de intrekking van dat wachtbevel. Vers 32 en vers 34, toen de Heer Jezus had gezegd, waakt en bid met mij. De Heer Jezus die vroeg om hulp en bijstand van zijn discipelen. Dat wachtbevel trekt hij terug. En hij zegt erbij, het is genoeg. De strijd waarin de Heer Jezus die hulp en bijstand zocht, die is voorbij. Het ontdaan zijn, het hevig verschrikt zijn en het zeer beangst zijn, zoals we hebben gelezen. Het is weg. De Heer Jezus is niet meer bang. Hij schrikt niet meer terug voor die beker. Nee, nu is het uur gekomen, zo zegt hij. Dat de Zoon des Mensen zal worden overgeleverd in de handen van de zondaren. Niet door Judas. Nee, die verraadt hem slechts even verderop in hoofdstuk 14. Nee, hij wordt overgeleverd door God de Vader. De zoon des mensen, de zoon van Adam, wordt door God overgeleverd in de handen van zondaren uit Adam. De Heer Jezus, hij is bereid gemaakt. Bereid om de beker te gaan drinken. Hij bad of de beker voorbij mag gaan. Maar dat gebeurt niet. De beker gaat niet voorbij. Maar toch is zijn ontzetting over. Zijn wil verenigt zich met de wil van zijn vader. Hij gaat de beker drinken. Het blijkt uit de toon van die woorden in vers 42. Heel andere toon als eerst in vers 33. Hier klinkt het, staat op, laten wij gaan. Zie die mij verraadt is nabij. De Heer Jezus neemt weer het voortouw, weer het heft in hand. Net zoals hij eerder ook had gedaan bij het opgaan naar Jeruzalem. Toen liep hij voor zijn discipelen uit. En nu opnieuw neemt hij het heft in hand. Staat op, laten we gaan. Hij zal zich gewillig laten binden. Hij zal zich gewillig als een lam ter slachting laten leiden. En dat, gemeente, in onze plaats. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hij gaat de beker drinken, zodat u, jij en ik dat niet hoeven te doen. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Hij gesmaad, opdat wij nimmer meer gesmaad zouden worden. Hij van God verlaten, opdat wij door God aangenomen en nooit meer van hem verlaten zouden worden. Zoals het avondmaalsformulier daarover spreekt. Ook een heerlijk evangelie spreekt hier zo uit Marcus 14, de Heer Jezus, die beker gaat drinken. Als u vrijdag aan het avondmaal mag zitten en ook die beker aangereikt krijgt, dan mag u daaraan denken. De Heer Jezus dronk voor mij die beker van zijn vader, die beker die bitter was, die beker van toren, die beker van straf. Dan mag de beker van het avondmaal, het mag het symbool zijn van de verlossing, zoete wijn die daarin zit. Geen bittere drank zoals de Heer Jezus moest drinken, maar zoet. Symbool van de verlossing, door de Heer Jezus verdiend. Zo wil de Heer Jezus Christus in jou, in mijn plaats gaan staan. Wil hij als het ware ruilen. Komt hij vanavond voor u staan en vraagt hij het u. Wil je ruilen met die beker? Die beker van straf die voor een ieder van ons daar is. Hij wil hem overnemen en de beker der verlossing in onze hand geven. Die beker die hij moest drinken, die hem niet voorbij ging. Die beker die mag ons wel voorbij gaan. En daarom, gemeente, mag de oproep gedaan worden. Zie op naar die grote heiland, de Heer Jezus Christus. Hij die als een worm, zoals Psalm 22 zegt, geworsteld heeft in het stof. Geworsteld in het gebed met zijn vader. Hij die geworsteld heeft tot ons behoud. Zie op naar die heiland, ook in het toeleven naar het vieren van het avondmaal. Want zo zegt het formulier het ook, als wij aan het avondmaal gaan. Daarmee zeggen we niet dat we zelf zonder zonde zijn, maar dat wij van onszelf van nature in de dood liggen. En ons leven buiten onszelf in de Heer Jezus Christus mogen zoeken. Daarom zie op Jezus. En dan mogen we het gaan zingen. Door Hem alleen om het eeuwig welbeharen. Mogen we het zingen met Psalm 16. Getrouwe Heere, wil gij mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. Amen. In verband met de voorbereiding op het heilig avondmaal lezen we nu met elkaar het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat we dan aankomende vrijdag tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voordat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God die tegen de zonde is, is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstoot gevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en alle die over hun gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Willen wij nu met elkaar dank zeggen en bidden. Laat ons bidden. Getrouwe Heere in de hemel, opnieuw mogen wij tot u in gebed komen. En opnieuw mogen wij u allereerst danken. Danken, Heere, voor uw woord wat op deze avond weer mocht opengaan. Danken, Heere, voor dat wonderlijke, ja, dat rijke evangelie van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat Hij gehoorzaamheid heeft geleerd. Dat Hij zich heeft onderworpen aan uw wil en de beker heeft gedronken. Heer, wat een wonder van uw genade, dat u dat heeft willen doen. Heer, wij kunnen u daar nooit genoeg voor danken, u nooit genoeg voor prijzen, dat u dat heeft willen doen. Die weg heeft willen gaan, in onze plaats, voor mensen zoals wij zijn, in onszelf zondaren. Heere, dank u voor dat evangelie van u. En wij bidden u, weest u ons allen nabij. Het geheel van uw gemeente, ook hier in Ochten. Heere, geef dat wij het zicht op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zo mogen hebben, mogen houden, om naar Hem op te zien, ook als er moeite zijn, als er moeilijkheden zijn, als er zorgen zijn of verdriet. Hem op te zien als die hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden, dat Hij zelf ook verzocht is geweest, gelijk als wij. Alleen Hij zonder zonde. Heer, wees u zo in ieder van ons nabij. U kent ons allen. Wees u ieder nabij, ook in het toeleven naar Goede Vrijdag, in Pasen. Bijzonder ook als Goede Vrijdag het avondmaal gevierd mag worden. De tafel van uw verbond gereed mag staan. Heer, geeft daar een goede voorbereiding op. Dat het een voorbereiding mag zijn met gevouwen handen. in het gebed zoals uw zoon bad tot zijn vader in de hemel, tot u. Heer, wij bidden u zo voor deze uw gemeente. Wij bidden u voor heel uw kerk in ons land. De protestantse kerk in Nederland waar we deel van mogen uitmaken. Heer, en zegent u ook die kerk. En geef daar ook een opwekking. Een terugkeer tot dat ene fundament door u gelegd in uw Zoon, de Heer Jezus. Dat daarop de gemeente en daarop uw kerk gebouwd mag worden. Heer, weest u met uw kerk wereldwijd. Zegent u het werk daartoe van de zending. Mensen bereikt mogen worden met uw woord, met uw evangelie. Mensen zo tot u, Heer Jezus Christus, geleid mogen worden. Om het leven bij u te zoeken. Heer, weest u zo uw kerk nabij. In het bijzonder ook daar waar lijden, verdrukking, vervolging is. Omwille van het geloof in uw naam. Geeft u daar kracht om staande te blijven. Om te volharden. Om u na te volgen. Heer, wij bidden u voor heel deze wereld. Die wereld die u toebehoort. En in het bijzonder mogen we ook bidden dan voor uw eigen volk Israël. Het volk van u wat u heeft uitgekozen, uitverkoren. Tot op de dag van vandaag. Waarmee wij ons als christelijke gemeente zo verbonden mogen weten. Heer, geef dat ook zij. Mogen zien op uw Zoon, de Messias die gekomen is. Mogen zien dat Hij die knecht van u is uit Jesaja 53. Die de straf op de zonde heeft gedragen. De weg tot u heeft geopend. Heer, we leggen alles voor u neer. Breng u zo de dank voor deze dienst. Dank voor wat u gaf. Dat alles in rust en orde mocht verlopen. We willen uw naam dank zeggen, Heer. We willen uw naam groot maken. Uw naam prijzen voor wie u bent. Voor wat u heeft gedaan. Voor wat u ons gaf. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Gemeente, u krijgt zo dadelijk de gelegenheid om uw gaven te geven voor de doeleinden die u zijn aangekondigd. Daarna willen we zingen als slotzang Psalm 23, daarvan vers 1. En ook vers 3, waarmee we opnieuw mogen zingen. Over een beker, gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23, vers 1 en vers 3. Gemeente, bidden wij tot slot om de zegen van de Heer onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.